Hey, leuk dat je luistert naar het Expeditiecafé, de podcast van House of Expeditions voor ondernemende leiders, waarin inspirerende avonturiers en pioniers vertellen over hun geweldige ontdekkingsreizen naar het onbekende. Hoe hebben deze beproevingen en ervaringen hun en het ondernemerschap veranderd? Ze nemen ons mee in hun hoogte- en dieptepunten en delen met jou al hun inzichten, tips en tricks, zodat ook jij jouw dromen kunt realiseren. Heb je de passie om het onbekende te verkennen? Sluit je dan aan bij de House of Expeditions Community, waar je kunt verbinden met gelijkgestemde mensen. Ga naar houseofexpeditions.com en ga mee op avontuur. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Expeditiecafé. Mijn naam is Hendrik Jan Martens. Ik zit hier samen met Jeroen en El. Jeroen is bestuurder van de stichting Constitutie voor de Commons. Hij is founder van Centrum voor Maatschappij en Leiderschap, co-founder van Schatmakers en ook founder van Eer en Waardeer. Jeroen, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Mijn eerste vraag is vaak, wat betekent het woord expeditie voor jou?
Nou, dat je het niet weet. Dat je dus je openstelt voor nieuwe dingen. Zonder dat je weet of dat een goed of een slecht iets is. Dat vraagt een open houding.
Ja.
Een onderzoekende houding. Een nieuwsgierigheid. En ik denk dat dat heel erg nodig is in deze tijd. Want we zijn het spoor zoek.
Oké.
Okay. dus jou kunt zeggen, dat kan je als frustratie zien. En dan worden we wanhopig. Want we zoeken houvast. Maar als je op een expeditie gaat, dan ga je samen iets vinden. Dus je hebt een verlangen ergens naartoe en dan wil je het samen vinden. Dus dat, voor mij is dat een hele fijne associatie.
Mooi. Hoe vertaalt dat zich in jouw praktijk?
Ja, nou eigenlijk heb ik altijd wel gedacht van, oh shit, we zitten in een hele nare situatie. Eigenlijk al heel lang. Ik ben hier eigenlijk al 30 jaar bewust van dat we met die individualisering in deze maatschappij teruggebracht zijn tot het individu, terwijl we eigenlijk sociale wezens zijn. En dat de overheid daar steeds groter is geworden en steeds meer taken van ons heeft afgenomen, wat ik wil zeggen, maar dat is niet zo. Dat heeft overgenomen op ons. Want wij wilden dat. Wij vonden dat wel prachtig en makkelijk. En dat heeft ertoe geleid dat wij feitelijk onmachtig zijn om zelf leiding te nemen in ons eigen leven. En dat kan eigenlijk niet als individu. Je hebt tegenwoordig het PGB al een tijdje.
Ja.
Een persoonsgebonden budget. Het is een individueel kooprecht om je eigen zorg te regelen. Maar ik vind het eigenlijk een onethische manier van werken. Je moet eigenlijk mensen samen in staat stellen om zichzelf te redden.
Ja.
Want dan krijg je mensen die elkaar tot steun zijn. De lammen helpt de blinden. Wat jij kan, kan ik niet. En samen kunnen we dus veel meer.
Ja.
Want ik kan ook wel iets wat jij toevallig niet kan.
Ja.
Dus daar zit dus een grote trend, waarvan ik denk, daarvoor moeten wij iets nieuws opnieuw uitvinden. Je zou kunnen zeggen heruitvinden.
Ja.
Wat jij in je expeditie canvas heritage noemt, hè, daar zit er soms ballast in.
Ja.
De ballast is dat we te veel vanuit individu gedacht hebben de laatste 50 jaar. Maar er zit in onze heritage ook het vermogen om onszelf weer als collectief te zien.
Ja.
En dat was nog weer langer geleden. Dat is de arbeidersbeweging in de vorige eeuw. Die arbeider die was dronken, die sloeg zijn vrouw, die kon niet lezen en schrijven.
Ja.
En toch hebben zij zichzelf uit dat moeras getrokken met elkaar. Dan hebben ze voor betere arbeidsrechten en omstandigheden gevochten. En dat is gelukt. En ze hebben een blauwe knoop om je te laten herinneren dat je geen alcohol drinkt. Je ging samen zingen en liederen. Je ging naar een voorstelling waar het probleem nog eens even nadrukkelijk tot gevoel wordt gewekt. Of dat je denkt van, oh ja, ik zit in de shit. Ik moet me hier ook samen. Ik ben mijn broeders hoeder.
Ja.
En dat zijn gedragingen. En dat is eigenlijk, je kunt zeggen, daar kunnen we op rusten dat we dit weer kunnen. We zullen dit opnieuw weer moeten doen.
Ja. Waar zijn we het verloren?
Oh, dat is echt heel lang. Ja, ik ben nu bezig met een boek. Dat gaat eigenlijk over John Locke. En over dat wij het beeld dat wij... er zijn heel veel filosofische traktaten over van wanneer zijn wij uit dat tribal samenleven gekomen. Dan kun je heel lang terug, echt duizenden jaren terug, van de jagers-verzamelaars naar de landbouw. En de steden en de naties. Ik weet het niet exact. Maar het is in ieder geval al een hele lange tijdzoek. Ik ben van 1960. En toen geloofden, hadden we nog een soort modernistisch toekomstbeeld. We gaan er weer hebben kernenergie. En dan kunnen we straks met gratis energie alles en alle onuitputtelijke grondstoffen. Maar dat beeld is natuurlijk ook weg. Hè? Dus we hebben het individueel lastig. En we hebben het ook in onze omgeving met de aarde heel lastig. Dus ja, wanneer is dat? Ik denk dat dat gekomen is door een modernistisch idee dat wij de baas zijn over de aarde. Ja. Dat wij zelf wel, dat wij niet van onderdeel zijn van de aarde, maar dat wij daar de schepper van zijn of zo. Ja, dan kom je, I don't know, dan kan je bij het christelijk geloof uitkomen. Je kan bij René Descartes uitkomen in de 17e eeuw, 18e eeuw. Het zit op allerlei niveaus, is dit geboren? Ik wil daar niet te veel naar wijzen van daar is het springende punt.
Nee, maar is het dan ook misschien gewoon de aard van de mens?
We hebben hoogmoed. We denken dat wij de natuur kunnen beheersen.
Ja.
En we denken dat techniek en onze eigen uitvindingen waarde toevoegen die de ander kunnen knechten. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
We kijken naar het kapitalisme, kijk naar de big data, naar de superrijken. Kijk naar hoe die feitelijk met techniek, met denken in termen van oplossingen, denken dat ze het allemaal kunnen fixen.
Ja.
Dat vraagt dus, dat is eigenlijk een soort van hoogmoed. Dus er zit dus een individualiseringstrend en er is ook, laten we zeggen, een trend van modernisme, zo zou ik het kunnen zeggen. Misschien hangt het allemaal samen hoor. Er zijn misschien wel filosofen die dat kunnen zeggen.
Ja.
Maar dat modernisme houdt in dat wij denken dat wij het kunnen fixen.
Ja.
Dat het wereld maakbaar is.
Ik krijg altijd het beeld dat we daarbij onszelf misschien een beetje aan de kant zetten. Of niet?
Hoe bedoel je?
Nou, als mens gewoon. Ja. Als we het continu buiten ons zoeken.
Zeker. Ik denk dat de weg is dat je je hart opent voor de ander.
Ja.
Dus ook vaak als het moeilijk is, hè, als jij in een van de beleidsproces problemen hebt of in de business, dan denk je van goddomme, die gast die wil niet. En de aandeelhouders willen het niet. Of de stemmers snappen het niet. Die stemmen de verkeerde partij. Dan zeg ik, nou, dat is allemaal onzin. Die mensen zijn gewoon niet geopend. En dat komt omdat jij niet geopend bent.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat je gewoon je hart mag openen. En daarmee dus ook je kwetsbaarheid laat zien. En daarmee je waarde, je menselijke waardigheid tentoonspreidt. En dan kunnen mensen daarmee connectie maken. En dan wordt precies dat wat ik net zei. Die heritage van samen wordt dan weer wakker.
Ja. Ja, ik zie in jou, als ik kijk naar jouw cv, dat je al heel lang maatschappelijk geëngageerd bent. Hè?
Uh-huh.
Kan je me een beetje je highlights vertellen? Waar je...
Ja,
en goed. Je lowlights misschien ook.
Ja, ja oh jee. De highlights zijn dat ik weet niet waar het begon is, ik heb ooit eens op een reunie gehoord dat ik in de vijfde klas van de lagere school, toen was ik 11, vroeg de leraar, wat wil je worden? Toen zei ik, minister. En al die andere jongens, die zeiden piloot of boer of brandweerman. En toen keken ze me ook aan van, wat is dat? Ik wist het niet meer. Precies, waar komt van? Nou ja, als je Den Uyl heet, hè, en mijn vader is dan een neef van Joop, en dat is de tijd van de polarisatie, dan was je voor of tegen Joop. Nou, dus ik voelde wel dat er wat aan de hand was.
Ja, het is een beetje met een paplepel in je.
Ja, of er is iets wakker gekust daarmee of zo. Maar ik weet het niet. Maar dat is later wel gebeurd toen ik ging studeren. Dat ik, ja, wat kan ik nou eigenlijk worden in het leven? Nou ja, laat ik dan gewoon zeggen, ik wil... Toen had ik het ministerschap, was ik vergeten, dat wist ik niet meer. Okay. Maar zei ik, nou, ik ga voor burgemeester. En ik had ook mijn faalangst al ingebakken. Ik zeg, en alles wat ertussen komt, op weg daarnaartoe. Dat neem ik ook voor aan.
Mooi.
Ja, dat is wel heel erg leuk. Dit is een highlight in de zin van dat je wel een soort van oriëntatie weet.
Ja.
Toen ging ik recht studeren en toen kon je dus advocaat worden, strafrechtjurist of bestuursjurist of staatsrechtjurist. Nou, toen dacht ik, ja, strafrecht, ga ik voor die boeven? Dan krijg ik de hele tijd van die depressieve verhalen, dat lijkt me niks. En als ik privaatrecht doe, dan gaat het alleen maar over geld verdienen. Want wat voeg je eigenlijk toe als privaatrechtjurist?
Ja.
Dus zou ik staatsrecht doen, dan ben ik bij het wat wij samen vinden wat het goede is. Dat is de staat. Die moet dan voor ons bedenken wat goed is voor ons. Dus laat ik daar maar ten gunste van dat systeem werken. Dus zo werd ik er wakker. En dan zal ik niet zoveel verdienen, dacht ik. Maar dat is niet erg, want het is voor de goede zaak. Ja, het is wel een soort keuzemoment.
Ja.
En dat heeft wel getekend dat ik in de overheid veel gewerkt heb. En ook wel politiek bewust, heel dichtbij, onder de minister of vlakbij een belangrijke wethouder in Amsterdam. Zo had je steeds wel heel veel invloed op een vlak van meningsvorming en keuzes. Hè? Dus je bent dan misschien niet echt in de politiek, maar je zit wel heel dicht tegenaan.
Ja.
En heb je verdomd veel invloed.
Ja.
Of in ieder geval snap je die processen en kan je daar het beste het setje geven.
Ja.
Dat is vaak een heel subtiel spel. Het is niet van, ik schrijf even op hoe het moet en de minister zegt ja. Het gaat vaak heel erg iteratief en modderig ook.
Ja.
Maar dat gaat over intellect en over dat je uitgedaagd wordt om te zeggen wat het goed is voor de burger. Wat goed is voor die instelling die dan moet meebewegen.
Ja.
Je gaat eigenlijk dingen verkopen. Hè? Maar niet zozeer in financiële termen, maar in belangentermen.
Ja, en ideeën.
Ideeën, zeker. Gaat het eigenlijk over het verlangen. Dus dat is eigenlijk het tweede highlight. Dat is gebeurd toen ik bij Binnenlandse Zaken werkte in de tijd van de sociale vernieuwing. Dat beleid was eigenlijk een start van het zien van de burger als mens en niet als onderdaan. In de sociale vernieuwing was het plan om mensen die aan de onderkant zitten van de maatschappij, om die niet meer als een eendimensionale persoon te hebben die recht heeft op een uitkering. Mm-hmm. Maar we gaan een relatie aan met die persoon. Het is niet een eenzijdige rechtshandeling. Ik geef jou een uitkering omdat je er toevallig recht op hebt. Nee, ik geef jou een uitkering, maar ik geef je ook budget om een opleiding te volgen. Want ik wil graag dat jij hier niet meer terugkomt. En ik wil eigenlijk met jou een relatie aan. Ik zeg een soort, weet ik, we maken een contract. Ja. Nou ja, een contract is dan een juridische term, maar we beginnen een gesprek waarin jij gezien wordt als mens met je problemen in het nu en jouw hoop naar de toekomst. En daar gaan we je bij begeleiden. Dat werd dus eigenlijk van een verticale relatie werd het een horizontale relatie.
Ja.
Dat is natuurlijk nog een illusie, want als jij in het flatje zit op 3 hoog achter en je komt bij die sociale dienst en je krijgt ook nog een opleidingsbudget, moet je dat ook nog doen? Terwijl je eigenlijk helemaal geestelijk gezien helemaal niet, dan ben je nog steeds een beetje fout bezig, hè? Denk ik. Dus het gaat er in wezen om. En toen zijn we er ook over gaan nadenken van rond die individualisering die ik net aanhaalde. Dat we dus de individualisering als het grootste probleem moeten gaan zien. Omdat daar tussen mensen weinig normen en waarden worden geboren, zoals ik kan zeggen. Die leert om met elkaar zich te verhouden. Als jij als coöperatief met elkaar iets moet schaffen, een school in stand houden. Of een wooncoöperatie, of een energiecoöperatie, of een zorgcoöperatie. Dan moet je met elkaar beslissen wat het goede is. Hoe gaan we dit geld dan besteden? Komen alle mensen wel aan bod? Oh, waarom zouden we die mensen eigenlijk uitsluiten? Dus je gaat gesprekken voeren over wat het goede is. En daardoor ga je volgens mij meer zicht krijgen op wie je zelf bent. Ben je alleen maar een consument of ben je ook een producent? Een producent van waarde. En dan als je waarde gaat creëren, dan moet je het met een ander overleggen. We hadden het net over 1+1=3 of de lamme helpt de blinden. Dan kan ik zeggen, oh, wat fijn als jij in het bestuur, want dat kan ik echt niet hoor. Dat geneuzel met die notulen en het begroting, dat kan ik niet. Oh, wat fijn dat jij dat doet. Maar ik wil wel koffie zetten en ik kan ook nog een feest organiseren, dus dat kan ik goed. Dan gaan we jaarlijks een feest organiseren, zodat we weten dat we samen zijn. En jij begroot dat, of jij neemt de besluiten over. Wat fijn.
Ja.
Dan heb je eigenlijk al een deal tussen elkaar. Ik vertrouw jou en jij vertrouwt mij. En we maken samen meer. Dat is een burgerschapswaarde. Eigenlijk kan je daardoor begrijpen dat iemand boven jou een besluit neemt wat jij hem hebt toevertrouwd.
Ja.
En dat is vertrouwen is natuurlijk weg als er geen waarde gecreëerd wordt, omdat ik niet zie dat hij en ik samen één zijn.
Ja.
En in een coöperatie of in een common ben je samen. En dan ga je dus begrijpen dat je elkaar gaat steunen. En dan creëer je vertrouwen, dus eigenlijk de onderlaag die we een beetje kwijt zijn. Nou, in Binnenlandse Zakentijd, dat is de jaren 90, hebben we dus toen gedacht, we moeten een maatschappij bouwen waar burgerszin wordt gekweekt. Hoe doen we dat? Niet meer door verticaal beleid te voeren, ook niet individueel wederkerig, zoals met sociale vernieuwing, maar door mensen samen verantwoordelijk te houden voor de publieke zaak.
Okay.
Zoals zorg, energie, of whatever. Ja, en dat was een gedachte, laat ik eerlijk zeggen. En toen ben ik wel wakker gekust bij mezelf. Ik heb mezelf wakker gekust. Of ik ben wakker gekust door dit idee. En toen ben ik eigenlijk begonnen met het grote werk.
Juist.
Ja.
Want daar voel je je geroepen of zo.
Ja, hier zit gewoon een call. Want ik zie wel dat vrede. Hè, we zitten in. En toen hadden we nog geen sociale media. En We zaten nog in de high times van economisch marktliberaal denken en schaalvergroting en privatiseringen. We dachten nog steeds dat de markt het zou oplossen.
Ja.
Maar die markt die is eigenlijk net zo makkelijk als die overheid. Dus die heeft dat vermogen ook niet. Het gaat juist over dat samen zijn tussen mensen. Want dat is ook nog een heel belangrijke kwaliteit. Als wij samen iets doen, gaat er geen geld over en weer. Hè?
Nee.
Wij doen dit samen omdat we er samen van houden. Als je samen ergens van houdt, ga je dus betrokken zijn. Laat je jezelf ook zien. Word je een mens met CH. Ja. En dat is niet op geld gewaardeerd. Dat is gewoon op spirit gewaardeerd.
Ja.
En dat betekent dat je dus normen en waarden tussen burgers laat ontstaan door ze als mens te laten functioneren onderling. En dat heeft niks met geld te maken. Maar dat heeft heel veel met vertrouwen en met het vermogen om te dealen met conflicten of met verschillen van inzicht.
Ja.
En dan word je pas echt oké, zeg maar. Dan ben je geen consument meer. Dan ben je van de markt. Je bent geen onderdaan van de overheid. Maar dan ben je mens.
Ja. Hoe gaan die samen? Want de overheid blijft en die is er. En ja. De markt is er ook.
Zeker.
En dan heb je de commons, om maar zo te zeggen. Ja. Zo in,
nou, als je het hebt over een expeditie, dan is dat, vind ik, een van de belangrijke zoektochten voor onze expeditie. Want laat ik het vooral ook op mezelf betrekken. Ik ben wel eens af en toe, ben ik activistisch. Dan denk ik, we gaan het terugpakken. Want de overheid zal nooit macht afstaan. En marktpartijen gaan ook nooit gratis kleiner worden. Moeten ze altijd een prijs voor krijgen. Kijk naar die boeren. Nou, er zijn wel boeren die stoppen. Omdat ze het helemaal heel naar vinden. Maar de meeste boeren wachten tot ze goed worden uitgekocht. Dan pas houden ze ermee op. Dus je ziet dat de economie en de markt en de overheid niet zomaar vrijwillig macht afstaan. Hè? Dus als je zegt, hoe gaan wij gemeenschappen sterker maken? Dan hebben we vanuit een vechtersmentaliteit, zeg ik, zou ik dan het woord uphill battle noemen. Hè?
Een uphill battle.
Dan moeten we, dat is niet het makkelijkst. Je kunt makkelijker van bovenaf naar beneden schieten dan van beneden naar boven.
Ja.
Dus in oorlogstermen, tegenwoordig mag oorlogsretoriek mag weer. Dus dat is één ding. Ja. Dus hoe het moet, weet ik. Ja, ik denk wel dat we het kunnen doen. Maar daarvoor moeten we erin geloven. Ja. Dus ik durf het hier naar jou toe en met de podcast. Ik durf het te zeggen tegen de luisteraars. Dat ik erin wil geloven. Ik wil erin geloven. En ik wil er naïef in kunnen blijven zijn. Want het lijkt naïef. He, gaan we weer terug naar de jaren 50. Naar kabouterland. Is dit Teletubby? Wat is dit? Nee, het is echt waar. En we hebben het al gedaan. We hebben het eeuwenlang gedaan. En sterker nog, het gebeurt. Hè? Er zijn 7.500 gemeenschappen. Door de VU-onderzoek laatst is dat onderzocht. En dat getal is waarschijnlijk nog aan de lage kant. Er zijn duizenden groepen. Mensen die echt stabiel met elkaar samenwerken. Ik heb het niet over dat ene buurtbarbecue'tje. Er zijn het echt veel meer. Dus er zijn duizenden cellen van mensen die het al doen. Alleen, ze hebben nog last. En daar is die constitutie voor de commons voor opgericht. Ze hebben last qua financiering. Dus we moeten de financiering van deze organisaties goed regelen. Nu hebben zij geen verdienmodel. Want ze doen liefde en aandacht. En ze hebben af en toe wat kosten. En die moeten ze dan gefinancierd krijgen. Nou, dan moet je dus naar een bank of je moet naar een goede doelenfonds. Mm-hmm. Nou, die goede doelenfondsen hebben allemaal hun eigen redenen. Alleen voor linksbenigen of alleen voor oranje klanten of alleen voor dit of alleen voor die. Dus met andere woorden, wij dagen die burgergroepen uit om langs 25 groene grachtenpanden deuren te gaan. Ieder met zijn eigen criterium, ieder met zijn eigen impactmeting en eigen verantwoording en kasritmes. Dus die gemeenschappen hebben het heel moeilijk om zichzelf te financieren. Dus één doel is vloeiende financiering voor de commons, voor de gemeenschappen. Ja. Tweede aspect is dat als zij een taak van de overheid willen krijgen, dan moeten ze dat netjes vragen en dan krijgen ze het niet of ze krijgen het wel. Dus die hele weg om dat te vragen, met de politiek om te gaan, die vaak wisselt. We hebben door het populisme ook heel vaak inertie in de politiek. Ze durven eigenlijk niet te beslissen. Dus is er heel veel onvermogen in de politiek om met die gemeenschappen een goede afspraak te maken.
Ja.
Betekent dat we dus eigenlijk moeten zeggen, nou, we moeten de juridische positie van gemeenschappen veel sterker maken. Dus ik zou zeggen, Commons hoeven niet aan te besteden. En de overheid, als die een taak heeft, moet die het eerst aan de gemeenschap vragen of die het wil pakken. If not, dan mogen ze gaan aanbesteden.
Ja.
Dus aanbestedingsrecht moet volledig op zijn kop. En omdat we die gemeenschappen ook een eerlijke kans moeten geven, moeten ze ook een opgroeirecht krijgen, een soort aanloopperiode. Dus het gaat iets trager, maar als het eenmaal door zo'n gemeenschap is opgepakt, dan moet je je voorstellen, dan zijn er honderden mensen samen eigenaar van die faciliteit. Dus niet een bedrijf wat even failliet kan gaan. Hè? Het is iets, het is een bed van liefde en aandacht en betrokkenheid. Toevallig in een coöperatie in het normale recht zichtbaar. Of een stichting of een vereniging of een coöperatie waarschijnlijk. Dus in die zin is het gewoon een hele grote asset. Nog even los van de waarde die het in burgerschapswaarde oplevert. Hè?
Ja.
Nou, dus juridisch, financieel. Dan hebben we de noblesse oblige variant. Hè? Dus als wij als gemeenschappen echt serieus partij willen zijn, zullen we ook onszelf rein moeten houden. Wat is ons leiderschap? Kan dat beter? Kan het inclusiever? Hoe is onze besluitvorming qua democratie, inclusiviteit, dat soort zaken? Dus dat zijn ook belangrijke kwaliteiten. En ik had het net over die arbeidsbeweging. Kijk, ik denk niet dat we dit met alleen rationele argumenten kunnen gaan bereiken. We moeten er naïef in durven te geloven.
Ja.
Dus wat betekent dat? Als we dat vinden, als ik dat vind. Als we vinden dat zo'n beweging, we hebben ook nu een neoliberaal idee. We denken dat de markteconomie het zalig maken. We zijn zelf consument. We kopen bij bol.com of nog erger bij Temu of weet ik veel waar, kopen we onze goederen. Dus blijkbaar vinden we dat helemaal normaal. We vliegen ons de bleuren met onze goedkope vliegtickets. Dus blijkbaar vinden we dat heel normaal. Dus dit gaat dus de verkeerde kant op. En we zijn zelf dus ook actor in dit gebeuren. Dus hoe gaan wij zelf ons gedrag veranderen? Dat kan niet zonder cultuur, noem ik het even, in de meest brede zin van het woord. Dus dat is het laatste topic wat ik heel belangrijk vind. Is dat we moeten gaan kijken naar, durf jij er in te geloven? Ik noem vaak ik, wij, het. Hè? Dat is voor mij belangrijk. Dus wie ben ik dat ik de leiding neem? Durf ik naakt te zijn, kwetsbaar te zijn in mijn naïeve geloof? Durf ik dat met jou zo te communiceren? Dat jij misschien wel geharnaste marktliberaal bent die gelooft in business en niet in communities, hè, bijvoorbeeld.
Ja.
Het zou zomaar kunnen dat jij dan denkt van, het levert geen geld op, hoe kan ik daar nou wat mee doen? Of de overheid zegt, oh, maar dat is niet legitiem. Hè? Want ja, jij bent maar toevallig een VPRO-kijker. En hoe zit het met die SBSS-stemmers of populisten in jouw wijk? Die doen helemaal niet mee. Moet ik dan jou een voorkeursrecht geven? Dus er zijn ontzettend veel issues. Daar moeten we dus een verhaal op hebben. Een goed verhaal. En niet een logisch verhaal alleen, maar ook een ideeel verhaal. Of een geloofsverhaal. Marx zei dat, geloof ik, ooit. Of Lenin zei dat. Je moet de cultuur veranderen, dan verandert ook de macht. Nou, laten we dan in die cultuur ook investeren.
Ja.
Dus dat is het vierde topic. Dat zijn eigenlijk de dingen waar ik denk, dat is de expeditie. Expedities, dat zijn allemaal topics die allemaal zelf hun eigen logica hebben. En dus er zijn allemaal expertises op. En ik probeer dat een beetje te verbinden. Want het een heeft echt met het ander te maken. Of ze, daar worden hele mooie constructen bedacht die eigenlijk op een andere manier ook in een ander onderwerp ook aan de orde kunnen
komen. Ja. En zie je het dan als een alternatief systeem of zie je het als een en?
Nou, ik denk en, maar ik begon, het is goed dat je het zegt, want het ging eigenlijk over die weerstand die ik voel van de uphill battle, dat het heel moeilijk is om dit te bereiken en dat we daar dus onze van alle kanten al heel veel werk te verrichten hebben.
Ja.
En je kunt dus zeg maar, je hebt altijd in veranderingsbeweging heb je de radicalen die de barricade opgaan en zich vastlijmen bij zo'n spreken.
Ja.
En je hebt mensen die sluipen door hacking the system. Hè?
Ja.
Dus we moeten denk ik alle tactieken tegelijk benaderen en dan zal er een relatie komen waarbij in de economie anders gedefinieerd gaat worden. De economie gaat anders gedefinieerd worden en ook de overheid.
Ja.
Dus de overheid gaat zich, denk ik, meer verhouden tot gemeenschappen. Ze gaat begrijpen dat er publieke taken door burgers worden uitgevoerd. Zij bepalen wat het goed is, de overheid niet. Hè. Dan krijg je dus dat de pers, die denkt vaak, als er gaat iets mis op een school, dan gaan ze naar de minister van Onderwijs, dan heeft die het gedaan. Dan zegt hij, nee, ik ben niet verantwoordelijk, sorry, het zijn die scholen. Maar zo gaan we dat ook krijgen voor andere dingen. Ja. Ik vind het ook wel een gevaarlijke toestand, hoor, dat soms nu omdat we tegen de islam zijn en tegen radicale islam, dat ze dan scholen gaan sluiten, dat ze heel erg mee gaan kijken naar wat er in die school gebeurt. Want ik ga er wel vanuit dat als je mensen verantwoordelijk houdt, gaan ze zich ook verantwoordelijk gedragen.
Ja.
Dat speelt ook over dat punt van die reinheid, die noblesse oblige. We zullen dus ook het toezicht op gemeenschappen niet bij de overheid moeten leggen, maar bij onszelf.
Ja.
Als je het over heritage hebt, heb ik daar nog een heel leuk verhaal over. Dat is die heb ik ooit geleerd in het oud-vaderlands recht in Friesland. Heb je de 11 steden en de 30 dorpen. Dus die steden en dorpen hadden niet allemaal hun eigen rechters. Hè? Er waren eigenlijk gewoon local communities met eigen wethouders, die heette dan anders in die tijd. Dus hoe doen we dat dan? Hoe gaan we nou rechtspraak organiseren in ons gebied? Nou, dan hadden ze dus dat die wethouders, of ik weet niet precies hoe ze heten, maar die gingen dan naar een ander dorp en dan waren ze daar rechter. En zo gingen ze bij Tourbeurt, zeg maar, een andere taak voorzien. Nou, ik vind dat super intelligent, want als jij scheidsrechter bent of rechter bij een ander, ga je ook over je eigen gedrag weer reflecteren. Hè? Ja. Hoe doe ik het? Ik kan ook door mijn buurman bekeken worden, omdat hij dan scheidsrechter bij mij is. Dus dat zijn hele opvoedende vormen van toezicht houden.
Ja.
En dan denk ik, dat zouden we echt heel goed kunnen invoeren in een sterkere gemeenschap. Dus de overheid gaat dan dus een aantal kwaliteiten loslaten, namelijk alles bepalen.
Mm-hmm.
Die gaat veel meer context creëren waarbinnen gemeenschappen zelf wat kunnen.
Ja.
Sociaaldemocraten hebben daar moeite mee. Ik ben zelf ooit Partij van de Arbeidman geweest, dus ik ken ze. Die zeggen, ja, hoe zit dat met die achterstandswijk? Die mensen kunnen zichzelf niet verheffen. Die kunnen zelf niet zichzelf organiseren. En dat is dus ook heel interessant dat we daar ook expeditie-wise naar moeten kijken. Of dat wij denken dat wij het niet zien, dat ze het niet kunnen. Omdat wij niet zien hoe informeel zij zich al georganiseerd hebben. He, dus dat moet je niet onderschatten. Het heel veel sterke informele schimmelachtige effecten, zoals het in de bodem ook is, dat onzichtbaar is, maar dat het wel is. Dus dat er veel meer kracht is dan je denkt. Dat is één. En twee is, ze kunnen het ook leren. Kijk naar die arbeidsbeweging. Die hebben het ook geleerd. Waarom zouden zij het niet kunnen?
Tuurlijk.
En als je het belang maar groot genoeg maakt, namelijk, hier is het pot met geld en hier is de publieke ruimte, de juridische ruimte, om het ook te gaan doen. En als je het gaat doen, dan moet je je wel blootstellen aan toezicht.
Ja.
Toezicht van elkaar. Ja, dan denk ik dat er toch echt wel wat gaat gebeuren.
Oké, en dan heb je de relatie tussen de commons en de overheid. En de relatie tussen de commons en de markt.
Hele goeie. Dus ook bij die overheid heb ik hem meer uitgedacht.
Ja. Ja, je komt daar natuurlijk ook vandaan. Hè?
Ja, dat, ja. Dus ik nodig je graag uit. Ja, ik nodig je graag uit om mee te denken. Want dat zeg ik dan ook nog heel graag. De Constitutie voor de Commons is niet voor mij alleen. Die is gewoon een grote beweging die wel 100 jaar gaat duren. Want dit is echt een uphill battle.
Ja.
En richting markteconomie vind ik dat ook heel interessant. Hè? We hebben misschien die oude, de GATT. Hè? Dat is en je hebt nu de CETA. Dat zijn van die handelsverdragen. Waar bedrijven, nationale lidstaten, kunnen gaan dagen om hun beleid aan te passen, omdat ze anders geen toegang hebben tot de markt.
Ja.
Nou, dan hebben we de omgekeerde wereld. Dan is dus de markteconomie de baas van de lidstaten. Ja. Dat is natuurlijk al zo. Maar dat is met die multinationals. Maar dat is dan ook gelegitimeerd.
Ja.
Dus dat is de wrong way around. We moeten naar de andere kant toe. We moeten dus eigenlijk bedrijven uitlokken om zich te verbinden met gemeenschappen en waardecreatie die daar is, te voeden.
Ja.
Dus ik zou zeggen, bedrijven worden uitgelokt en krijgen wat mij betreft een premie, belastingvrijstelling. Nou, de meesten hebben al belastingvrijstelling, want ze betalen geen belasting. De grote. Die gaan echt weg. Die moeten weg. Want je gaat betalen want ik wil verwortelde economie. Dan kan ik me best voorstellen dat je voor die hele grote partijen nog een soort free zone houdt. Hè? Dat je zegt, voor 20% van de economie zetten we een AEX.
Mm-hmm.
En die mogen nog net zo extracten als ze tot nu toe deden. En die gaan we via Europa aanpakken. Maar voor de rest zou ik zeggen, verwortel je. Mm-hmm. Maak je lokaal. Jos de Blok heeft met Buurtzorg Nederland een model. Dat is geen common, want zijn medewerkers zijn geen eigenaar van zijn bedrijf. En hij gebruikt de winst voor andere doeleinden. Dus dat is toch ook een soort van extracting. Maar wat hij wel goed doet, is dat hij plot per locatie een eigen team wat helemaal verantwoordelijk wordt.
Juist.
En zo kan je toch ook
mini-ecosysteem.
Ja, dus je hebt dus. Je kent in het organisatiewerken ken je Laloux, Reinventing Organizations. Gaat heel erg over, kun je de kleinheid, de nabijheid als waarde zien. Ja. Dat is niet altijd te monetizen. Dus dat is dus een, dat levert voor de markteconomische denkers iets op van een uitdaging. Nou, tegelijkertijd heb je de true price. Die gaat niet alleen over CO2, die zou ook over sociaal kapitaal moeten gaan. Ja. Dus ik denk dat er echt wel een indicatie gaat komen voor, in economische termen, voor het verwortelen of het verbinden met gemeenschappen.
Ja.
Als je dat niet kan, als je dat niet gaat doen als economie, dan heb je toch wel een prijs te betalen. Ja. Dan zal je dus je moeten verantwoorden daarover. En dat is niet alleen een accountant vinkje, maar dat is met mij betreft ook belastingplicht. Ik vind ook de hele belastingheffing. Je hebt de algemene beginselen van belastingheffingen. Je moet geld niet weghalen en dan over zoveel schijven laten lopen en dan weer aan diezelfde persoon uitkeren. Dan kan je beter het daar laten.
Ja, ja. Nou, zo, simpeler. Natuurlijk.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, kunnen we alle belastingheffing, voor zover het over gemeenschappen gaat, afkoppelen? Mm-hmm. En gaan die mensen zelf hun eigen btw betalen? Nee, want die hebben voor toegevoegde waarde, maar die hoeven niet over zoveel schijven weer terug naar die mensen. Dus die kunnen dat zelf. Je zou een aantal voedingsbronnen in het fiscale regime kunnen bedenken, waardoor gemeenschappen zichzelf kunnen voeden zonder afhankelijk te zijn van die systemen. Ja. Dat zouden we ook voor de economie moeten doen. Een voorbeeldje nog is werknemerscoöperaties. Je kan namelijk ook, je hoeft niet per se in gebieden te denken, maar ook in functionaliteiten. Mm-hmm. Dus ik ben met een denkexercitie bezig over de uitzendbranche. Je hebt mensen die aan de onderkant van de maatschappij zitten, dubbele banen moeten hebben om rond te komen. Flexwerk, nul uren contracten. Dus die mensen hebben heel vervelend wisselende inkomensniveaus.
Mm-hmm.
En vaste hoge uitgaven. Nou, dan krijg je stress. En dan word je ook ongezond. Ga je meer belasting op het zorgsysteem. Als je die mensen nou een vaste baan zou geven, en een vast pensioen opbouwen, en een vaste uitkering bij ziekte, en die met elkaar in een werknemerscoöperatie zou zetten, dan kunnen ze zichzelf verlonen als ze dat zouden willen. Of ze gaan bij hetzelfde bedrijf, dat heb je ook, hè? Werknemerscoöperaties in één bedrijf. En dat kan ook nog in een gebied. Dan gaan we dus de uitzendbranche, die gaan we dus eruit drukken. Want die wordt door de coöperatieve werknemers uitleen verloningsbedrijf overgenomen. Zo zou je erover na kunnen denken. Daar zijn we mee bezig in Amsterdam-West en ook in de Kanaaleiland. Om dat in Utrecht hier, om dat te bekijken.
Ja. Ik heb tijdens mijn studie onderzoek gedaan naar stakeholder engagement. En vanuit het bedrijfsperspectief. Wat je steeds meer merkt is dat ook organisaties gewoon uitgedaagd worden om meer systemischer te gaan denken. En systemen te gaan kijken. Dat is mijn beeld erbij in ieder geval. Waarbij je goed in kaart bent, wie zijn nou je belanghebbenden om je heen en in welke omgeving acteer je. En daar steeds meer op zoek te gaan naar hoe kunnen we die relatie met die verschillende stakeholders op een goede manier vorm gaan geven. En dat uiteindelijk in je businessmodel gaan verwerken.
Ja.
Dan denk ik dat je een gezonde business hebt.
Ja, dus het gaat dus ook heel erg, wat is dan business? Hè? Dus dat is je continuïteit en lager rendement, maar met wel heel veel eigenaarschap. Zodat mensen een lock-in zijn. Dan zou je in de oude economie is dat een lock-in. Maar het is eigenlijk een commitment. Het is eigenlijk van, ik ben gewoon committed om samen dit businessmodel in leven te houden.
Ja.
Dus het is echt heel interessant om een businessontwikkeling, met jouw vak ook, om te kijken, kunnen we bedrijfsstructuren bedenken die deels common zijn, deels rendabel moeten zijn. Omdat ze toch nog een aantal kapitaalinvesteringen moeten doen die misschien op een ander schaalniveau moeten gebeuren. Mm-hmm. En deel misschien ook nog wat publieke taken uitvoeren. Dat zou ook nog kunnen.
Ja. Ja? De maatschappelijke verantwoorde onderneming van de toekomst, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, dat denk ik, ja. Want dat is ook wel interessant. Je ziet rond sociaal ondernemerschap. Hè. We hebben eigenlijk commons en we hebben dus gemeenschappen als zijnde burgers die samen iets doen. En je hebt ondernemers die belangrijk vinden om sociaal te zijn.
Ja.
En dus je zou kunnen zeggen, in de markteconomie zijn sociaal ondernemers die hebben het oog op het goede en doen dat met een economische taal. Burgers hebben het oog op het goede, maar doen dat in een gemeenschapstaal.
Ja.
En die moeten zich dan soms aanpassen naar de economie of naar de overheid.
Ja.
Overheid heeft het oog op het goede. En En heeft daar soms een relatie met gemeenschappen. Bijvoorbeeld in Austerlitz, de gemeente Zeist. Austerlitz ligt in de gemeente Zeist, krijgt een budgetje. Geeft een budgetje aan de coöperatie in Austerlitz. Hè?
Ja. Dat is een, ik ken het verhaal.
Ja.
Ik kom zelf uit Leersum. Dus
ja.
Daar zijn ze langs geweest met dat verhaal. Om te kijken hoe kan dat in Leersum dadelijk ook plaatsvinden. Omdat de gemeenschap verouderd, zal ik maar zeggen. Hè? De vergrijzing. En je wil je voorzieningen op niveau houden.
Ja.
Dat zijn belangrijke factoren.
Zijn er ook huisartsen die inmiddels door de markteconomie zijn gekaapt?
Nog niet.
Dat is dus een heel interessant, hè? Dus dat is een mooie pijn. Hè? Moet je voorstellen dat jouw huisarts, er zijn dus huisartsen die helemaal niet, die zijn vaak oudere mensen die nog een praktijk hebben en die dan dat willen overdragen. Maar er is niemand die fulltime in Leersum wil wonen, die daar niet vandaan komt. Die heeft ergens medische wetenschappen gestudeerd en is arts geworden. Maar die heeft geen zin om in Leersum te wortelen.
Ja,
die is niet vandaar. Maar ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat hoeft ook niet. Nou, wat gebeurt er? Markt, echt hoog rendement bedrijven. Comet koopt die huisartspraktijk. Die zet daar dus ZZP'erige huisartsen neer. Die soms een dagje daar werken, dan weer een dagje daar. Op afroep. Eigenlijk precies wat we niet willen. Dus dat kan het individu als huisarts, die nieuwe huisarts, zou dat misschien willen. Want die wil niet in Leersum, dat snap ik. Maar dat komt ook omdat die huisartsen worden belast met zorg. Met niet zorg. Hè? Met 30% van zijn tijd zijn ze kwijt met het vastleggen van dingen of het verantwoorden.
Ja.
En niet met primaire taken. Nou, moet jij, je hebt je hart laten spreken, je wil in de zorg werken. En dan moet je 1/3 van je tijd met gedoe, met bellen of er nog een plek is voor die patiënt op die plek. Of daar nog iets en dat er nog een speciaal. Je bent de hele tijd aan het processen in plaats van het direct aandacht geven en liefde. Nou, dan gaat het heel snel en dan gaan we dat vermarkten. En dan wordt het nog leger. Nog meer. Ja, dat is echt natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. En ik denk dat een mooi springende punt kan zijn voor zo'n Leersum. Hè? Dat de Leersum denkt, ja, maar nou blijf. Nou hebben ze ook nog de huisarts gecircumcised. Nou, dan gaan we dat.
Gecircumcised.
Een kopje kleiner gemaakt.
Ja.
Ja, maar nu is het springende punt om te zeggen, nou doen we het niet meer.
Ja.
En dat zou, een ramp is natuurlijk een klein rampje is een belangrijk startpunt voor iets moois, hè?
Vaak wel, ja. Dat merk ik ook in de veranderde trajecten die ik ondersteun. De droom, het verlangen om ergens naartoe te gaan, is er vaak wel. Maar de nachtmerrie is wat meer dwingend om in beweging te komen soms.
Ja.
En je hebt beide misschien nodig om die beweging op gang te krijgen. Goed op gang te krijgen, laat zo zeggen. Anders gaan we alleen maar even weg van die nachtmerrie en dan daarna vervallen we weer.
Ja.
Dus dat verlangen is er ook wel nodig. Die visie, die zoektocht.
Ja. Ja. Het is precies, ik denk dat je hebt twee dingen. Je hebt het vuur, je moet eigenlijk de push en de pull. Het is heel belangrijk om die woede, die dus bij de Extinction Rebellion tot een soort wanhoop is geworden. Wat ik helemaal snap hoor. Dus die mensen hebben zo weinig impact en die zoeken naar een impactvolle weg. Omdat ze zo gepusht worden door die pijn van hoe het misgaat.
Ja.
Ik denk dat dan echt de allerbelangrijkste energie is. En dat verlangen, dat kan soms wat vager zijn. Dat kan ook wel wat verder weg liggen.
Ja.
En ik denk dat het aan ons is om in die expeditie, zeg maar, operationelere of iets meer concretere doelen te bedenken. Hè? Zoals ik net in die constitutie voor de commons heb ik gewoon hele simpele bedrijfsvoeringsissues genoemd. Geld, recht, organisatie. En geloof, cultuur. Nou, dat zijn vier elementen die ik denk, ja, die moeten we gaan vormgeven.
Ja.
Maar de grote droom, die heb ik eigenlijk, die zit daarachter. Hè?
Ja.
En dat hoeft ook niet helemaal. Want die kan het op hartsniveau wel voelen bij mensen, dat ze dat verlangen hebben. En ik probeer dan te ankeren op hun pijn. En ik denk van, hé, maar jouw nachtmerrie, die is waar geworden. De huisarts is vertrokken.
Ja. Ja.
En nou is de zorg hier nog meer versplinterd. En dan zie ik hier wijkverpleegsters in ZZP-leaseautootjes. Hè? Dus die werken ook niet meer fulltime. En er komt elke keer weer een ander langs. En die heeft maximaal 5 minuten. Dat is waar we in balans zijn. En die werkgevers die betalen nu het dubbele voor die wijkverpleegster. Omdat zij niet meer in zo'n rotorganisatie wil werken.
Ja.
En dat ze vrijheid wil, want ze weet het anders ook niet meer. Dus ze had het liefst misschien wel een hele leuke werkgever gewild.
Ja.
Maar dan wil ze 100% van de tijd aan zorg geven. Maar niet 30% van de tijd aan coördinatie en verantwoording. Dus dan ga je maar naar dat lease-autootje en die vliegvakantie. Hè, want je verdient meer. En het milieu belasten met je autootje en met je vliegvakantie. En de werkgever belasten met extra uitgaven. Dus dan gaan wij zeggen als gemeenschap, weet je wat? Voor datzelfde geld geef ik jou hier een aanstelling. Voor 100% van je tijd mag jij je passie leven. En ik hoef geen verantwoording. Want jij woont hier, of je woont hier dan niet, maar je bent hier wel van ons.
Ja.
Wij kennen jou. Nou, daar wordt iemand echt blijer van, hoor. En dan gaat hij wel om 1% of fulltime werken voor één werkgever. Echt wel.
Ik heb begrepen dat in de Austerlitz werkt het heel goed.
Ja.
De gemeenschap gedijt er wel bij.
Ja, precies. En ik denk dus, dat gaat dus eigenlijk over dat we die professional in het systeem, of het nou een markteconomie is of een ambtenaar, bevrijden om volledig zijn passie te doen.
Hè? Juist.
En dat betekent dat wij, jij en ik, als bewoners van het dorp, samen verantwoordelijkheid zouden moeten nemen om die persoon in dienst te nemen. Ja, dan hebben we loonlasten en dan moeten we gedoe. Ja, dan hebben we een loonadministratie nodig. Ja, oh shit zeg. Ja, dus er komen ook burdens op ons. Maar wij weten dat we daardoor een hele goede zorg krijgen.
Ja.
Kijk, en dat is een soort cakewalk, hè. Daar moet je langzaam naartoe.
Ja.
Of langzaam, of heel snel. In de cakewalk ga je dat heel snel. Maar ik moet niet zeggen wat ik bedoel.
Ja. Ja. Maar daar zie je dan ook die drie wel bij elkaar komen.
Ja, zeker. Zeker. Het is eigenlijk, we gaan naar een gemeenschapseconomie toe, waarbij de grote bedrijven voor een deel in hun verworteling minder omzet maken, maar wel hele trouwe klanten heeft.
Ja.
Dat is het eigenlijk. Ik had laatst met een pensioenfonds gesproken. Die hebben, dat is PGGM, die hebben veel pensioenhouders, die zijn relatief kleine pensioentjes.
Ja.
De mensen worden armer de komende 20, 40 jaar. Dus hoe gaan die dan hun armoede minder voelen door gemeenschappen te hebben? Dus vanuit zo'n pensioenfonds is het misschien best interessant. Ze hebben ook nog een zorghart, die mensen.
Ja.
Om zorgcoöperaties te laten ontstaan in dorpen, waar die mensen zelf nog hun oude vak kunnen uitoefenen op een leuke, op een iets relaxtere wijze.
Ja.
En dus hun inkomen kunnen aanvullen of hun hart kunnen vervullen.
Ja,
ja, prachtig. Als je dan zo denkt, dan denk ik, goh, dan zou voor PGGM betekent dat feitelijk dat ze minder pensioenlasten, dus minder op hun uitgavenpatroon hebben.
Ja.
Maar een hele sterke relatie met hun rechthebbenden.
Ja. Is het mogelijk om volledig zelfvoorzienend te worden? Want we leven toch in een wereld waarin we ook impulsen krijgen van buitenaf, waar we mooie dingen zien die we willen hebben en die we niet met als common zelf kunnen creëren.
Ja. Ja, is dat mogelijk? Nee, denk ik niet. Maar het maakt mij eigenlijk niet heel veel uit. So what? We moeten ergens naartoe. We gaan ergens naartoe. Dus ja, het zal heus nog wel zo zijn dat je hebt je Apple computer gekocht en die is in China gemaakt. En daar is iemand heel rijk van geworden. Daar worden mensen heel rijk van. En blijkbaar is dat nu nog steeds zo.
Ja.
Ja, dat is zo. Maar je ziet wel, bijvoorbeeld in de comments ook, echt juist in die hoek, mensen die per definitie open source software willen, public domain. Dus er is een hele grote trend naar het eigenaarschap van de data.
Ja.
Dus we willen onze data terug.
Is dat niet een van de belangrijke thema's in dit verhaal? Eigenaarschap?
Ja. Ja. Dus je neemt jezelf verantwoordelijk.
Ja.
Je bent niet meer slaaf als onderdaan van de overheid of van de markt. Als ZZP'er of whatever.
Ja.
Je bent
en die move wat je zei van consument naar producent. Hè?
Ja.
Dat je zelf
creëert.
Ja, je wordt creator.
Ja, je creëert omdat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. En dat schept vrede. Dat je verantwoordelijk, dat je niet... kijk, Marx had het over zelfvervreemding van de arbeider. Hè? De arbeidersklasse. En ook de boeren, geloof ik. Dat het nog met horige boeren in grote landbezitters. Maar dat die... als machinewerktuigen worden gezien en eigenlijk niet meer weten dat ze mens zijn. Ze zijn van zichzelf vreemd. Ze hebben hun oorspronkelijke spirit verloren.
Ja.
Nou, eigenlijk zijn wij een beetje daar aanbeland. Kijk eens naar al die mensen die ik zelf ook hoor. Zo scroll, ik kan zo'n uur me verliezen in mijn smartphone. Nou, en wat heeft me dat opgeleverd? Hè? Feitelijk ben ik een beetje van mezelf vervreemd. Ik heb mezelf verdoofd.
Ja.
Alcohol, social media en allerlei van dat soort aanbod wordt mij aangewreven. Ik ben geen slachtoffer, ik heb het zelf gedaan.
Ja.
Maar er zijn hele subtiele bewegingen die ons daar hebben gebracht.
Ja.
En wij, je zou kunnen zeggen, dat is dan een heel psychologisch aspect. Of een menselijk aspect. Dat wij ergens denken dat wij getroost moeten worden. Dat wij troost zoeken in dingen die ons makkelijk worden aangereikt. Kijk, als ik...
Het is een overvloed. Hè? Het is er in overvloed.
Ja. 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 Ja, en dus gaan we dat doen. Terwijl we ook liefde en welzijn kunnen ervaren in samen zijn. Maar ja, het is wel mijn buurman. Wat moet ik nou met die man? Of het is een beetje een gekke man. Ja, hij praat gek of hij luistert niet. Dus dan heb ik helemaal geen zin in met die man te praten. Dus het betekent dat ik hem vermijd. Dus wij zijn eigenlijk pijnvermijders als mens. Wij willen weerstand vermijden. We denken niet dat weerstand productief is. Terwijl eigenlijk, en dat is natuurlijk...
Daar zit de groei.
Ja, maar die ga je niet naartoe. We hadden het net over de nachtmerrie. Die gaat het pas doen als die huisarts verdwijnt. Dan ga je zeggen, nu gaan we samen zorgen dat we een huisarts hebben.
Ja.
Want daarvoor ga ik niet met hem het gesprek aan.
Hey, ik moet denken aan die kikker, dat experiment van die kikker in dat bad.
Ja.
En dat wordt, dat vuurtje wordt omhoog gegooid. Maar op het moment dat je hem, een stukje later in datzelfde hete bad zou zetten, dan zou hij er gelijk uitspringen.
Ja.
Weet je dat?
Ja.
Het is natuurlijk een lang proces, hè? Je had het net al over de hunters-gatherers tot aan nu. Dan heb je het over tienduizenden jaren.
Ja, we hebben het ook heel lang kunnen fixen met een aantal structuren. Hè?
Ja.
Maar blijkbaar was er dus een ongelooflijk goede onderlaag, een humuslaag van sociale interactie tussen mensen, die steeds verder erodeert. Nou, Bas van Bavel heeft dat heel goed beschreven, die econoom die... heeft het over dat kapitalisme teert op sociaal kapitaal. Dat extract als het ware sociaal kapitaal door het van relaties naar transacties te maken.
Ja.
En als je een transactie wordt, dan is het een coole deal. Ik produceer voor jou een product en dan neem ik het af en dan zie ik je verder niet meer.
Ja.
Nou, en dan ga je dus als het ware, dan erodeer je dat vertrouwen. En dan komt er dus, dan gaat het fout. En dan hoe dat allemaal fout kan gaan, dan zie je nu met populisme. En dan krijg je vervlakking. En dan krijg je een nieuwe macht. En dan is de democratie weg. En,
ja.
dan gaan we beschermen. Dan gaan we het eigen volk beschermen. Dan heb je geen internationale handel meer. Dus dan krijg je een kladderendatsch op alle fronten.
Yes.
Maar daar zijn we bijna. Maar dat geeft ook niet. We moeten eerst die nachtmerrie in, voordat we naar het verlangen kunnen. Sommige mensen voelen dit en gaan er aan werken. Sommigen doen dat van nature. En anderen die worden wakker op het moment dat het nodig is. Uit die nachtmerrie. En dan gaan ze werken.
Ja.
Daarom is het ook belangrijk dat we dat bedje maken. Ik zie het eigenlijk dat die constitutie voor de commons is gewoon een wegbereider. Hij plaveit de mogelijkheid voor zelforganisatie. Dus als het moment daar is, in Leersum of wherever, dan kun je die faciliteiten benutten.
Ja.
Het is eigenlijk een business model canvas, of hoe je het noemt, expeditie business canvas.
Ja.
Ja. Nee, je bereidt voor het pad waar mensen in kunnen stappen.
Ja, ja.
Het is eigenlijk, een expeditieleider is wel niet weten, maar het is ook dat je etappes weet. Dat je zegt, nou hier gaan we rusten, of daar kunnen we de tent opslaan. En dan kunnen we even reflecteren over wat we bereikt hebben. Dus het is ook een... het is niet per se dat je precies weet waar je uitkomt, maar je weet wel dat er stages zijn, etappes.
Zijn er al een aantal expedities gaande? Hè? Je had het net over, 7.500 of zo?
Ja.
Die echt wel exemplarisch zijn, voor welke richting jij het op ziet, mogelijk ziet gaan?
Ja, ik denk dat er meerdere dingen zijn. We noemden net Austerlitz. Dat is gewoon een geweldig goed voorbeeld. En er zijn er meer. En Er zijn er zoveel en je ziet steeds allerlei bijzondere kwaliteiten. Als ik dan weer een nieuw project hoor, dan denk ik, oh ja, dat hebben ze daar heel goed gefixt. En dan denk je, oh, dat moet iedereen weten, maar zo werkt het weer ook niet. Hè? Je leert het door het te doen.
Ja.
En niet door een boekje te lezen, of een beetje wel, maar het meeste leer je dus door te doen. Dus in die zin, er zijn voorbeelden van goede zelforganisaties. Er zijn bijvoorbeeld... West-Betuwe die heeft als zijn waarde vroeg bij met een paar windmolens. Dat levert nu geld op en dat stoppen zij in allerlei andere aspecten in dat gebied.
Ja.
In Friesland zijn een paar dorpen die dit ook doen. Die de voetbalvereniging ondersteunen of een buurthuis betalen. Dus dan ga je dus interactie krijgen tussen verschillende gemeenschappen in een bepaald gebied.
Ja.
En daar wordt het nog sterker van. Dus dan heb je allerlei loyaliteiten. Het buurthuis, die hebben fans. De windmolen heeft fans. En de voedselbank heeft een fanschare. En die worden van elkaar afhankelijk. Dus dan gaan die ook weer betrokken raken op een groter terrein. Niet alleen de mensen zelf in het dorp, maar ook de actievelingen in dat ene of die andere functionaliteit.
Ja.
Dus daar zie je dus dat ik erg groot geloof heb dat doordat we gewoon veel zaaien, gaat er ook interactie tussen die bloemen gebeuren. Dan wordt het een biosysteem, wordt het een ecosysteem van gemeenschappen.
Ja. Ja.
Dus dat vind ik heel hoopvol. Dat daar dus al kiemen zijn van interactie tussen verschillende gemeenschappen. Een andere lijn is dat er nu een grote beweging is. Daar zijn we als stichting ook lid van. Dat is de coalitie We Doen Het Samen. Waarbij, ik noem ze even koepelorganisaties van energie. Nou, energie zit er geloof ik net nog niet in, maar die komt nog wel. Maar Koopeling, dat zijn de wooncoöperaties. Nederland Zorgt Voor Elkaar, dat zijn de zorgcoöperaties. Landelijk Steunpunt, Samenwerkingsverband Actieve Bewoners. Dat zijn vooral de gebiedscoöperaties, buurthuizen, meer de buurten, de wijken en de dorpen. Landelijk Vereniging Kleine Kernen. Die doen allemaal mee en die zeggen, we gaan nu één stem worden. Ook richting politiek, richting wetswijzigingen. Richting financiering. Dus daar is ook weer opleidingen. Ook de hele human capital kant wordt ook allemaal geregeld. Althans, dat is een doel. En die zijn nu in een soort van, ik zal het geen fusie noemen, maar federatieve proces. Waarbij de eigen smaken en de eigen kwaliteiten van ieder meedoen. Er zitten ook drie fondsen bij. En Catalis, dat vroege Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Die hebben dus ook heel veel vrijwilligers die mensen, groepen helpen om een businessplan te maken. Of om een aantal organisatorische zaken uit te vogelen.
Ja.
Dus je hebt, dat is een mooie sterke coalitie. En, daar,
en wat is het grotere doel van die coalitie? Het
grote doel is financiering, juridisch. Ik vergeet een gelijkwaardige positie ten opzichte van de overheid en de markt. In allerlei aspecten. Dus ook bij beleidsvorming. Dus een van de ideeën zijn, we hebben nu een sociaal-economische raad. Daar moet een gemeenschapsvorming moet daar ook een plek krijgen.
Okay.
Dus je moet eigenlijk gewoon zeggen, we dachten eigenlijk dat wij met twee partijen te maken hadden. Plus het individuele burger. Nee, dat is niet zo. We hebben eigenlijk drie partijen voor alle mensen in Nederland. Dat is de gemeenschappen, de markt en de overheid. En dat moeten we eigenlijk in al ons werk heel serieus nemen. Dus we gaan niet meer een inspraakavondje organiseren en dan mogen ze meepraten. Beleid is van de mensen.
Ja.
En wij als overheid, natuurlijk hebben wij belangen die we ook moeten waarborgen, die in dat dorpje of in die gemeenschap niet precies wordt gezien. Dan brengen we dat in dialoog.
Okay.
Want we gaan ervan uit dat mensen, als ze...
Je draait het om.
Nou, in ieder geval niet per se in macht. Daar ben ik twijfelachtig over.
Ja.
En soms denk ik, ik draai het om, maar het is uiteindelijk kom ik uit op een gelijkwaardige relatie.
Ja.
Dat is niet omgedraaid, dat is gekanteld.
Gekanteld, ja, ik snap hem. Ik heb een tijd, in mijn vorige onderneming heb ik allerlei participatietrajecten gedaan. En eerst werd dat in de volksmond burgerparticipatietrajecten genoemd. Waarbij de gemeente, bijvoorbeeld de gemeente Breda als opdrachtgever... En toen gingen we in een dorp in de omgeving gingen we kijken of ze met een beschikbaar budget zelf konden bepalen hoe ze dat zouden willen besteden, zeg maar. En dat, daar werden mensen op uitgenodigd. Nou, dat, uiteindelijk deden daar behoorlijk wat mensen aan mee. Want dat was een actieve gemeenschap overigens. Veel verenigingsleven. Maar uiteindelijk ging dat vanuit... ging dat langzaam maar zeker kantelen, zoals jij zei. En kwam de term overheidsparticipatie in beeld.
Ja.
Is dat waar je het hier ook over hebt?
Nou, ik wil eigenlijk... Ik zie het iets radicaler in de zin van... Het gaat wie participeert in wie, dat is een goede kanteling. Want het was namelijk... Die burgerparticipatie was heel frustrerend. Want die mensen mochten wel meepraten. En dan kwam het weer terug in de black box bij de overheid. En dan kwam er wat uit. Dus ja. dat is niet prettig.
Nee.
Maar je hebt in dat, als je heel strak in de burgerparticipatie, dan heb je een ladder. En uiteindelijk de beste ladder is dat de burgers zelf zeggenschap hebben. Kijk, en dan is het zo dat je dan gelijkwaardiger bent, want de overheid heeft ook zeggenschap. Dus dan ga je eigenlijk meer in een horizontale relatie komen. Overheidsparticipatie suggereert eigenlijk een soort omkering.
Hè? Ja.
Participeer maar in ons. Maar dat snap ik en dat klopt, maar het is eigenlijk vanuit een proces geredeneerd, namelijk het moeten van A naar B. Maar het is net anders. Het is meer, wij willen gelijkwaardigheid. Echt gelijkwaardigheid.
Ja.
En dat vraagt dialoog. Dat is niet meer participeer maar in ons, want ik heb het nu voor het zeggen. Nee, dat is anders. Dat is, zullen we het samen doen? En by the way, wij willen dit. Oh, jullie willen dat. Oh, hoe gaan we dat samen doen?
Ja.
Dat is toch anders. Dus dat is burgerparticipatie, overheidsparticipatie suggereert een soort verticale kanteling. Kering.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk denk, nou, dat zou ik wel willen om dus dat eerdere burgerparticipatie te corrigeren. Maar dat is niet het einddoel. Dat is maar een tussenstap. Nee. We gaan naar gelijkwaardigheid.
En de manier waarop, zeg je, is dialoog.
Nou, feitelijk, als je gelijkwaardige macht hebt, ik moet jou dulden en jij moet mij dulden. We kunnen elkaar niet wegduwen.
Dus ik ben moeten niet, er samen uitkomen.
Ja, dus ik ben als burger niet onder en ook niet boven, maar ik ben gelijkwaardig aan jou. Dan moeten we dus met elkaar gaan dialogen. Want jij zegt dit en ik zeg dat. Ja. Dan moeten we misschien verdiepen. Dan ga je naar een lager niveau van belangen. Of nog lager, naar identiteit en waarde.
Ja. Ja,
dus dan komen die hogere principes waarop wij onszelf georganiseerd hebben als burgers en jij als overheid, komen meer naar boven. Ik heb heel veel van dit werk ook gedaan in mijn vorige leven bij Twijnstra Gude. En wat ik ook wel heb gemerkt is dat overheden heel moeilijk vinden in dat mutual gains approach, wat dat is, hè, standpunt, belang, identiteit, dat om op identiteitsniveau te communiceren, omdat de overheid een blur is van verschillende belangen. Ja. Dus zij kunnen eigenlijk niet helder communiceren waar ze eigenlijk voor staan. Dat is echt wel pittig. Ik denk dat het heel naar ook is voor overheden om daarmee zo met zoveel meel in de mond te moeten praten.
Ja.
Omdat ze eigenlijk best wel betrokken zijn, maar ze hebben zoveel belangen op hun bordje.
Ja.
Waardoor ze een grijs-grauw midden worden, als het ware. Ja. Waardoor het niet meer helder is voor de burger.
Nou, die kritiek hoor je natuurlijk vaak, dat we een beetje visie missen bij... Het is eigenlijk Peter Smijts bijvoorbeeld, die onlangs in de podcast zat. Daar wordt duidelijk een visie neergelegd, steeds meer op bepaalde dossiers.
Ja, het is echt een kunst om in zo'n blur met heel veel complexe relaties, waar je niet eens precies weet welke causaliteit tussen die relaties zitten, om daar dan een visie te maken. Hè? Dus ik heb dat zelf ook ervaren toen ik ambtenaar was bij Binnenlandse Zaken. Hoe moet je sturen in de maatschappij als de burgers loszand zijn? Als er geen middenveld is waarmee je kan communiceren als Rijksoverheid. Kijk, we hebben de SER, maar wat is de SER? Dus dat lijkt nog de laatste strohalm voor de polder. Maar er is helemaal geen polder meer. Hè? Zeg maar, zijn allemaal, je hebt de agractieboeren en je hebt de LTO-boeren en je hebt de jonge boeren en je hebt de biologische boeren. Er is helemaal geen middenveld meer. Hè? Dus dat is ook best nog wel interessant. Daar is dus een versplintering gaande.
Ja.
En
maar dat is,
en dus dat ging eigenlijk over visievorming in een blur. Dus hoe doe je dat? En dit is denk ik wel een dingetje dat je dan op processen, op dus wat jij wel bijvoorbeeld kan doen, is zeg maar, zullen we dan afspreken dat we elkaar laten uitpraten? Dat ik eerst luister en dan pas antwoord.
Ja.
Dus dat is denk ik het meest simpel iets. Maar als we niet meer naar elkaar luisteren, dan kun je sowieso niks maken.
Ja.
Dus dat begint dan echt. Hè, dus dat is dus een heel essentieel iets. Als het niet lukt om als je zo in je eigen putje zit, ja, dan gaat er niks gebeuren. Dus ja. Wat is de werkelijke waarde? Oké, Tata Steel moet sluiten. Hoe gaan we dat dan doen? Want die hebben dus tot nu toe zoveel miljard daar in de grond gestopt aan kapitaalgoederen. Hoe gaan we daarmee om? Die plantages naar de slavernij werden allemaal schadeloos gesteld. Gaan we dat met Tata Steel doen? Of met Chemoer? Of met, noem eens een paar van die bedrijven op.
Ja.
Hoe gaan we dat doen? En hoe zullen wij dan die winsten die gemaakt zijn, kunnen we die niet toch nog terugclaimen? Want die zijn ten koste gegaan van deze grond. Of de ziektes van onze omwonenden. Ja, daar heeft de overheid niet op gestuurd. Nou, ja, zie je maar wat een gigantisch probleem je op je hals haalt als je zo'n issue naar boven wil halen. Ja. En dat je daar ordelijk een proces in kan ontwerpen waarin oplossingen naar voren komen die doable zijn voor ja. Verschillende partijen. Zeg, mega kunst, hè?
Zeker.
Daar is Peter ook heel goed in, dat weet ik.
Ja. Waar ook heel veel emotie soms op zit.
Zeker, zeker.
Het is toch soms de levensader van sommige mensen die je daarmee raakt.
Ja. Ik heb ook wel eens een keer gehoord, dat was ik niet bij hoor, maar Carola Schouten was toen minister van Natuur ook. En ook voor de boeren. En die heeft op een bepaald moment de hele sector bij zich geroepen en gezegd, we moeten veranderen en ik weet niet hoe. Dus ik ben net zo zoekend, even terug naar de expeditie.
Mooi.
Ik ben net zo zoekend als jullie.
Leiderschap.
Ja, dat vind ik wel. En dat je dan ontwerpt met elkaar. Verschillende paden wellicht. Hè? Dat je zegt, ja. Nou die pad kunnen we. Je hebt de technoboeren die zeggen, we gaan de meststallen beter maken. En dan wordt de emissie lager. En je hebt biologische boeren. En je hebt, weet ik veel. Dus dan krijg je natuurlijk nog steeds weer oplossingsgedoe. Maar dan kan je wel vanuit dat samen niet weten, samen gaan zoeken.
Ja.
En dan heb je ook misschien afspraken te maken hoe je waarheid vaststelt. Hè?
Ja.
Want in de politiek worden feiten nu niet meer zo aanvaard. Dus daar moet je ook afspraken over maken.
Maar het mooie daaraan is dat men op een heel hoog abstractieniveau gewoon zegt, oké, dit is niet houdbaar. Die nachtmerrie, hè, daar zijn we stevig op af. Het maakt niet uit of jij individueel met je boerenbedrijf dit doet linksom of rechtsom, maar met z'n allen moeten wij dat probleem dus gaan beetpakken. En ik denk dat dat ook een deel van de kunst is. Om dat abstractieniveau te vinden waarop je elkaar kunt vinden. Waar je kunt verbinden. Dat is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Maar er is een punt waarop we het allemaal eens zijn misschien.
Ja, ik denk dat er meerdere antwoorden zijn. Je hebt dus procesnormen. We zijn het eens dat we elkaar niet de kop inslaan.
Ja.
Anders doe je niet mee. Als jij mij gaat slaan, kan ik niet met je praten.
Ja.
Dus ik vind dat is een hele goede entry-toets. Je mag meedoen als je vredig bent. Als je gelooft dat we elkaar gelijkwaardig blijven zien.
Ja.
Dat betekent dat je een procesnorm, dat is eigenlijk een democratische norm van gesprek versus geweld. Nou, dat is één lijn. Dat is misschien heel, dat is voor jouw droom. Dus dat is een inhoudelijk. Wat is dan de droom? Ja, dat er geen mest, dat de natuur herstelt. Oké. Nou, maar dat is helemaal niet nodig. Want, dan krijg je dat.
Ja.
Dan zeg ik, dan ga je dus afdalen naar die belangen. Dan zeg je, maar als ik kan mijn bedrijf niet veranderen. Dan moet ik dus sluiten. Nou, maar je hebt ook jonge boeren die biologisch telen. Hoe zit dat dan? Dus dan ga je dus verdiepen op de inhoud, hè?
Ja.
Want ik denk dat je dus wel perspectief moet geven aan, laten we zeggen, misschien ook wel 80-20.
Geven of laten ontstaan. Vanuit die mensen natuurlijk.
Helemaal eens, ja. Nee, dat is
een proces. Dat is ook de dialoog natuurlijk.
Ja.
Een dialogisch proces is ten opzichte van een debat, zoals ik het altijd heb ervaren. Bij het debat neem je standpunt in. En bij dialoog gaan we samen verkennen hoe we steeds verder kunnen komen eigenlijk.
Ja, eigenlijk kun je ook, ja. En dus ook wat je ziet is dat sommige mensen die denken in een verliezende positie te zijn, die gaan zich ingraven en maken, hè? Die gaan zich verdedigen. En dat je dus hun ook moet helpen om uit het putje te komen. En dat kan eigenlijk alleen door ze als mens te zien, hun pijn te voelen.
Ja.
Hè? Dus dat je toch echt wel connectie kan maken op het hartsniveau. Ja. Van, jij bent een boer, je bent in een boerenbedrijf gestapt. Je bent in de mechanisatie, Sikkel Mansholt. Je bent helemaal meegegaan in dat industriële denken.
Ja.
En nu zit je hier en het kan echt niet meer. En wij als overheid hebben je ook 20 jaar lang nog in de illusie gelaten. We durfden jou niet aan te pakken. We hadden dat leiderschap niet, hè. We wisten eigenlijk niet hoe we dat met al die ingewortelde economisch denken en die boterberg en die subsidiemachines, hoe we dat konden keren.
Ja,
ja, dat hebben wij ook niet goed kunnen doen. Dat wil ik toegeven. Ik heb berouw dat ik jou impliciet pijn heb gedaan. En dat soort gesprekken, echt, hè, een soort waarheidscommissie bijna. Hè?
Ja.
Want er is pijn ontstaan. Er is pijn en er is pijn geleden. En de natuur heeft ook een stem. Ja, hoe geven we die dan? Hoe zetten we die aan tafel?
Ja.
Ja, het is prachtig. Dat is echt prachtig werk.
Ja.
Als je dit goed...
Ja, dat snap ik wel.
Ja.
En dat vraagt dus ook echt om dat hartsniveau, om daar dichtbij te komen.
Ja, en ik denk ook rauw. Jem Bendel is een hele interessante man. Ik heb een keer bij Tegenlicht gezien. Die is een nog een jonge gast. Die heeft een concept dat heet Deep Adaptation. Hij zegt eigenlijk... Ja, we zijn al ver over de hill. Dus het wordt gewoon heel nasty als het gaat over de milieu. Dus dan krijg je hongersnoden, je krijgt oorlogen. Dan krijg je nog meer migranten. Er wordt heel veel leed veroorzaakt door het milieu. En dat gaat heel veel sociaal-politieke en economische effecten hebben. Dus better be prepared. Dus ga er maar eens vanuit dat het volledig fout gaat. Dan heeft hij 4 vragen geformuleerd... En ik zou dus met die boeren, dat zou ik dus best nog wel eens een poging toe willen doen. Misschien ook in Groningen rond aardgas. En ook bij de toeslagenouders. Dat je dus het verlies wat je ervaart, dat je dat echt serieus neemt. Echt werkelijk serieus meevoelt. Om daar, om te zeggen, oké, hij heeft dan 4 vragen, kan ze nu niet reproduceren. Maar het gaat over met wie moet ik het goed maken? Met wie moet ik vrede sluiten? Wat moet ik eren uit het verleden? Waar wil ik afscheid van nemen?
Ja.
En dat soort vragen. Het zijn een rouwverwerkingsvragen. Ja. En dan kom je namelijk tot een verdieping over van waar je staat in het leven. En wat jouw perspectief nu is. Het is voor een deel dus pijnlijk acceptatie dat jij niet meer die boer kan zijn die je was.
Ja.
En dat het Groningse dorp nooit meer zo mooi was als het was.
Ja. En dat is ook om de realiteit gewoon onder ogen te kunnen komen.
En misschien
en je gezamenlijk weer naar de toekomst te kunnen richten.
Ja, zeker. Zeker, dat is nodig. Want anders blijf je in het putje. Je moet eigenlijk, dat is ook een dader-slachtoffer. Hè? Het herstelrecht is dat. Dat de dader in confrontatie met de slachtoffer kan ervaren wat hij heeft gedaan. Hmm. Wat die ander heeft ervaren. En dat hij dat erkent. Ja. Dat zo is. En dat erkennen is de brug voor vergeving. En vergeving is de heling. Dus het gaat over dat we elkaar kunnen gaan vergeven. Eigenlijk is dit gewoon een conflicthantering in een groep. Dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. En dat moeten we goed ordenen. Ja. En dat wordt nu met politiek en een jaartalletje verschuiven. En dan gaan we het redden. Nee, het zit veel lager. Het zit veel dieper.
Juist. En dan kom je weer terug op die commons waar je zegt op hartsniveau mensen die verbinding met elkaar in een bepaalde gemeenschap elkaar vinden.
En die hebben dus ook die ervaren ook conflicten. Dus die worden capabeler, mag ik hopen. Dat is impliciete hoop. Dus misschien mijn modernistische inslag. Dat ik denk dat als je ze in de juiste context plaatst, namelijk verantwoordelijk. Niemand of de markteconomie gaat die huisarts kapen, maar anders ben je hem kwijt. Dus kies maar.
Ja.
Nou, dan moeten wij dat conflict uitzoeken. Want jij wilde een linksbenige huisarts en ik een rechtsbenige.
Ja.
Eentje met blauwe ogen, eentje met bruine ogen, weet ik veel. Maar jij dacht dat jij dat het belangrijk is. En ik dacht dat het andere. En wij zijn samen verantwoordelijk.
Juist.
Hoe gaan we dat dan doen?
Ja.
Ja. Dat wordt een les. Want als ik een conflict met jou heb, dan moet ik ook intern naar. Het is mijn buurman. Ja, maar wacht eens even. Hoe belangrijk is dit eigenlijk voor mij?
Ja.
Ga ik het gevecht aan? Dit is heel principieel. Nee, maar dat is heel belangrijk. Oké, dan ga ik het gevecht aan. Dus dan breng ik dit in. Ik breng dit in. Ja, Henrik Jan, ik vind dit echt heel belangrijk.
Ja.
Ik wil nu dat je naar mij toe schikt. Ik heb de vorige keer heb ik jou gelijk gegeven. Maar die moet je me gelijk geven. En dan gaat het bij jou borrelen. En dan zeg je, nou, dat is niet zo belangrijk. Oké. Nee, maar waarschijnlijk is er iets anders. Dus bij jou is iets anders heel belangrijk. Wat jij wil. Ja. En dat ik dat van jou ga leren. Dat ik leer te dealen met jouw waarden. En dat ik mijn principes daarop weer kan toetsen. Ja, dat is dus een geweldig vormend proces voor mezelf als individu. Ja. En voor ons als relatiehebbers. Want als wij een conflict hebben gehad en we hebben daar een vrede over gesloten, dan zijn wij samen ook nog weer verbonden in het verleden. Wij hebben ooit een conflict gehad en we hebben dat profijtelijk gemaakt.
Ja.
Wow, dat is ook nog wat. Dat schept een band. Ja. Straks krijg je een kind of ga je scheiden of zijn er andere levenservaringen die wij delen met elkaar. En dan gaan wij elkaar nog meer zien als mens. En dat creëert dus een gigantisch bed van liefde en aandacht en betrokkenheid. Wat de community weerbaar maakt tegen elk populisme. Want jij stemde toevallig de ene populistische partij en ik de andere. Ja, ik zie dat. Ik weet niet hoe het in Leersum zit, maar dat gebeurt hier wel. Ja.
Ik heb altijd nog een vraag. Hè. We gaan een beetje naar het einde toe werken. En dat is, wat is je favoriete uitrustingstuk?
Oh. Ja. Nou, echt, ik denk toch humor.
Ja. Mooi, hè?
Ja. Ik denk dat het gaat niet om geintje maken. Maar het gaat over dat je de plezier inhoudt. En dat je daar, dat je erom kan lachen. En dat je ook kan relativeren.
Ja. Ja, mooi. Mooie eigenschap, denk ik ook.
Ja.
Zeker bij dat soort uitdagende trajecten. Ja.
Leuk, dank je voor die mooie vraag.
Ja, en wie, met wie zou jij heel graag nog een keer op expeditie willen of willen van willen horen hoe zijn of haar expeditie gaat?
Ja, ik vind echt wel een hele fijne vent. En ik ken hem al een beetje. Maar als jij hem zou interviewen met jouw ideeën van de expeditie. Hij is op dit moment op een kruitocht. Hij is met een kruiwagen naar Parijs aan het lopen. En hij heet Henry Mentink.
Wow.
En hij woont in het veerhuis Varik. En hij heeft een groot ideaal om de aarde als werelderfgoed te bestempelen. De hele aarde. Wow. Dus hij heeft een kruiwagen vol met aarde. Nou, niet helemaal vol, dat is ontilbaar. Maar die rijdt hij op dit moment naar UNESCO-hoofdkantoor in Parijs.
Wauw.
En dus als die terug is, dan zou je hem dus moeten gaan. Want hij heeft hele mooie ideeën over hoe we de aarde teruggeven aan de mensen. En ook het kapitaal. Want er is dus, we hadden het net over economieën. De geldberg, dus het flitskapitaal. Er wordt geld met geld verdiend. En heel weinig geld verdient met de reële economie. En hij heeft een heel groot ideaal. En ik steun hem daarin, want het past natuurlijk perfect. In het leeghalen van die geldberg. En eigenlijk de geldberg. Dus de geldhoeveelheid wordt heel klein in de nieuwe economie.
Ja.
En voor de grote kapitalistische geldpartijen. Dus de banken, de fondsen. De handelaren in flitskapitaal. Die verdwijnen. En ook het beleggingsvermogen wat we nu in de geldberg hebben gestopt. En omdat daar revenue worden gecreëerd die niet in de echte economie gehaald worden. Ja, dat moet verdwijnen. En daar is hij mee bezig.
Wauw. En heb je nog iemand voor de korte termijn?
Voor de korte termijn.
Waar je het stokje aan ons door zou willen geven.
Nou, dan heb ik nog iemand. Dan vind ik Loes Leatemia een heel fijn persoon.
Okay.
Loes is half Molux. Dus zij is heel erg bezig met het integreren van de cultuur waar zij ook deels vandaan komt. Is nu met, ze is wel ambtenaar en ze werkt ook in gemeenschapsvorming en aan het aanzien van de voedselstrategie, ook rond die kanteling. En dat is één kant. En ze heeft dus ook die culturele kant waarmee ze... ze heeft een weefstudio en dan werkt ze met batikstoffen en ze is bezig met... hoe zeg maar het grond, of ja, het integreren eigenlijk weer van die processen, hoe toen textielen werden gemaakt en nog steeds worden gemaakt, maar hoe dat werkproces is en wat het eigenlijk betekent. Het is eigenlijk heel een soort culturele kijk op het beleven van gemeenschappen.
Ja,
daar kan ik niet veel meer over zeggen dan dit. Je moet er gewoon spreken en dan dan denk ik dat je er heel veel plezier aan beleeft.
Leuk. Gaan we doen.
Graag.
Hartstikke bedankt voor dit gesprek, Jeroen.
Dankjewel. Heel erg fijn om dit te mogen vertellen. Ja.